Goedenavond ook van mijn kant. We gaan het inderdaad hebben over verschillen na de overeenkomsten waar ik het de vorige keer over had. Maar ik wil allereerst iets lezen uit Matteüs 17, uit de herziene Statenvertaling. U kent het verhaal van de verheerlijking op de berg. Ik begin in vers 3. En zie aan hen, Jezus en zijn discipelen, verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Tot zover lezen we uit het woord van God, maar ik ga ook allerlei passages nog citeren. Dus houdt u er aantekening bij, zegt de schoolmeester. 7 verschillen, 7 overeenkomsten. Je zou het zo kunnen zeggen. Laten we even wijzen op de overeenkomsten tussen die 2 uitdrukkingen, verschillen en overeenkomsten. Want ook in die overeenkomsten waar we het de vorige keer over hadden, zaten tegelijkertijd natuurlijk ook verschillen. En zo is het vanavond eigenlijk ook. Die 2 onderwerpen vullen elkaar op allerlei manieren aan en ze vormen nou niet een echt grote tegenstelling, dat zult u wel merken. Het is al een tijdje geleden, maar we zijn op vakantie geweest en hier zijn we dan weer na ruim 4 weken voor het tweede deel van dit tweeluik. Voor christenen is het volkomen vanzelfsprekend dat er geweldige verschillen zijn tussen Jezus en Mozes. Voor Joden is dat ook vanzelfsprekend, alleen op een heel andere manier. Er zijn ook heel wat orthodoxe Joden en misschien nog wel meer niet zo orthodoxe Joden die met grote respect over Jezus spreken als ze kennis van hem genomen hebben. Maar het idee dat Jezus, hoe invloedrijk hij ook geweest is, hoe groot de rabbijn hij ook geweest mogen zijn, groter zou zijn dan Mozes, dat is onvoorstelbaar. Zelfs als het gaat over de Messias-idee, zoals je die vindt bij Joodse mensen, dan zou je nog de vraag kunnen stellen: zou de Messias ooit groter kunnen zijn dan Mozes? Als ik deze vergelijking mag gebruiken, als de Messias de noksteen is op het grote gebouw van Gods openbaring aan Israël, dan is en blijft Mozes toch het fundament. En niets kan belangrijker zijn, hoe hoog ook in de lucht gaande, dan het fundament. Mozes is de grootste. En als mens kan ik dat ook begrijpen. Want de reden is dat mensen die zo spreken, of ze nou Joods zijn of niet, de Heer Jezus niet echt kennen. Zelfs als ik zeg Heer Jezus, is er al een overeenkomst. Want Mozes wordt ook dikwijls als rabbino, onze meester, onze Heer aangeduid. Zelfs daar zie je een overeenkomst. Maar voor ons betekent het veel meer dan dat. Kijk nou eens bijvoorbeeld naar wat er gebeurt op de berg der verheerlijking. De Heer Jezus is daar zichtbaar geworden voor zijn discipelen, zijn 3 discipelen die met hem de berg op mochten, in een heerlijke gedaante, zoals ze hem nog nooit gezien hadden. En dan zijn daar Mozes en Elia bij hem. Op zichzelf, als je puur Joods zou denken, dan zou je kunnen zeggen, als dat verhaal waar is, is dat een geweldig compliment voor Jezus. Dat hij hier in het gezelschap gezien wordt van de 2 belangrijkste, voornaamste figuren, of minstens 2 van de belangrijkste figuren in het hele Oude Testament, de hele Tenach. Mozes en Elia. Misschien had u eerder Abraham verwacht, of misschien eerder David, maar in elk geval Mozes hoort daarbij. Geweldig dat Jezus met die 2 grote godsmannen mag spreken. En je ziet dat ook in de opmerking van Petrus, die 3 min of meer op 1 lijn stelt. En je zou dat kunnen opvatten als een compliment aan het adres van Jezus. Hij wordt op 1 lijn gesteld met Mozes en Elia. Want hij zegt, laten we hier 3 tenten bouwen. Alsof het een soort loofhuttenfeest was. Loofhutten waren natuurlijk geen canvas tenten, maar tenten van boomtakken. Laten we hier 3 van die loofhutten bouwen voor u, 1 voor Mozes, 1 en voor Elia. Oh, dan hebben we altijd hier loofhuttenfeest met z'n 3 en wij erbij. En dan komt die stem uit de hemel. En kijk, wij zijn gewend wat daar staat, we weten dat al heel lang, maar luister nou eens naar de enorme draagwijdte van wat de Heere God hier zegt. Hij zegt, deze is niet een belangrijke dienstknecht van mij, zoals Mozes, een heel belangrijke, of Elia, ook zo'n belangrijke. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En dan deze woorden, luister naar hem. Ongelooflijk. Dat betekent natuurlijk niet dat we voortaan niet meer naar Mozes of Elia luisterden. Ook voor ons christenen is en het Oude en het Nieuwe Testament het woord van God, waaruit we altijd weer opnieuw leren dat we met grote belangstelling bestuderen. En dat geldt ook voor de Torah van Mozes, dat geldt ook voor de geschiedenis van Elia. In die zin luisteren we naar wat Mozes en Elia ons tot op vandaag van vandaag te zeggen hebben. Maar bovenal, en dat is het schokkende natuurlijk voor een Jood die geen echte kennis van de Heer Jezus heeft, bovenal zegt de Heere God, luister naar hem. Hij is voortaan spreekbuis nummer 1 van mij. Boven Mozes en Elia. En de reden daarvoor is heel simpel. Hij is mijn zoon. Nou, dat komt ook bij de volgende punten verschillende keren weer naar voren. Dat maakt het hele verschil uit. En dat niet zoon van God zoals Adam, dat is in Lucas 3 aan het eind van het geslachtsregister van de Heer Jezus staat Adam, zoon van God. Zoals in zekere zin alle schepselen, alle menselijke schepselen zonen van God zijn. Nee, deze is mijn geliefde zoon, mijn uitverkoren zoon staat er in Lucas. Uniek te midden van al die zonen van God, degene in wie de Vader zijn welbehagen heeft. In Lucas 9 lees je dan over een wolk die hen overschaduwt. Dat is het geheimtaal, die komt uit het Oude Testament. Dat is de Shechina die neerdaalt op dit gezelschap. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, breek deze tempel af in Johannes 2. Waarmee hij aangaf dat de Shechina in hem woonde en niet langer in de tempel. Die was een lege huls. De Shechina, dat is de heerlijke tegenwoordigheid van God. Die rustte op Jezus. En je mag best zeggen zoals die vroeger op Mozes gerust had. En misschien ook wel op Elia. De rabbijnen zeggen zulke dingen wel. Ze spreken dat uit. Het Shechina is ook een echte rabbijns woord. Maar bij de Heer Jezus was het volstrekt uniek. Want, en dat is natuurlijk wat Johannes 1 ons vertelt. Hij is niet zomaar een mens. Daar staat in Johannes 1, er was een mens van God gezonden. Maar dat was Jezus niet, dat was Johannes de Doper. Van de Heer Jezus staat het woord dat van eeuwigheid bij God was, dat God zelf was, is vlees geworden. Daarom heeft de discussie met het Joodse volk over de persoon van Jezus ook maar beperkte waarde als je niet over het voetlicht kunt krijgen deze belangrijke gedachte. Jezus is niet zomaar een dienstknecht. Het tweede verschil heb ik zo geformuleerd. Waar kwam Mozes vandaan? Uiteindelijk uit het huis van Farao, dat is geen kleinigheid. Hij had eigenlijk de hoogste oorsprong van alle Israëlieten. Die waren allemaal in eenvoudige slavenhuisjes geboren. Maar hij was ook in zo'n slavenhuisje geboren, maar toch opgevoed aan het hof van de Farao. Zoals Stefanus later in Handelingen 7 zegt, hij was opgevoed in alle wijsheid en kennis van de Egyptenaren. Maar de Heer Jezus kwam uit de hemel. Mozes kwam niet uit de hemel, Elia niet. Ik zou geen rabbijn kunnen bedenken die dat ooit beweerd heeft, zoiets. En dan nog, wat betekent dat? Jezus kwam uit de hemel in die zin dat hij de eeuwige zoon van de eeuwige vader was, die van eeuwigheid bij de vader was en in de volheid van de tijd mens is geworden. Mozes en Elia zijn niet mens geworden, die waren mens vanaf het allereerste begin van hun bestaan in de schoot van hun moeders. Maar Jezus is mens geworden. Zoals de engel het al zegt tegen Maria in Lucas 1. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Want het kind zal niet verwekt worden door een man. Dat kind wordt verwekt door God zelf. Daarom zal dat heilige dat uit u geboren wordt, zoon van God genoemd worden. Na alle overeenkomsten waar we het ruim 4 weken geleden over hadden, staat dit geweldige verschil. Mozes was van de hoogste komaf die je kunt voorstellen. Van het hof van de grootste machthebber in die regio in die tijd. Jezus kwam van het hof van de allergrootste machthebber. De God van hemel en aarde. Hij was de zoon van die God en hij kwam uit de hemel neer op deze aarde. Dat maakt alles anders. Een heel ander verschil vind je op verschillende manieren aangeduid in de brieven van Paulus, de brieven van het Nieuwe Testament. Het derde waar ik het over wil hebben. En dat is dat Mozes middelaar is. Jezus is ook middelaar, daar heb ik de vorige keer op gewezen. Dat is een overeenkomst. Maar Mozes is middelaar van het oude verbond, zoals Jezus middelaar is van het nieuwe verbond. Dat Mozes middelaar was, dat vind je al in Galaten 3. Die gedachte van middelaar, dat betekent iemand die bemiddelt tussen twee partijen. God in de hemel en mensen op aarde. Gods verbondsvolk. Dat is de overeenkomst weer. Maar wat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond? Dat is nog niet zo simpel hoor. Ik heb het al een paar keer gezegd hier op deze plaats. Je zou het bijna een stokpaardje kunnen noemen. Dat is niet simpelweg het verschil tussen de wet en de genade. We hebben ook te maken met de wet van Christus, zegt Paulus aan de Galaten. En net zo goed leefde Israël onder het oude verbond uit de genade van God. Anders hadden ze het helemaal niet overleefd. En anders had ook niemand onder het oude verbond behouden kunnen worden. Dat kan alleen door de genade van God. Nee, dat is het eigenlijk niet. Het is niet eens zo makkelijk om te zeggen wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond vormt ook niet een contrast met dat oude. Het is de vernieuwing van dat oude verbond. En waaruit bestaat dat? Wat heeft het nieuwe verbond dat het oude niet heeft? Dat is de vraag. En het antwoord luidt simpel. Alle beloften in het oude verbond worden vervuld in het nieuwe verbond in de persoon van Christus. Ook alle elementen van het oude verbond, de tabernakel, de tempel, de offers, worden vervuld in die nieuwe tempel van het nieuwe verbond en worden vervuld in het werk dat Christus heeft volbracht, die het ware offer heeft volbracht. Je zou kunnen zeggen wat aan het oude verbond ontbrak, dat was Christus. Verder niets. Want denk erom, je mag niet zeggen dat het oude verbond was in zichzelf onvolmaakt, want God heeft zelf dat oude verbond ingesteld. En God is niet onvolmaakt. God kan niet iets maken dat onvolmaakt is. Hij kan wel iets maken dat incompleet is, omdat er nog iets aan ontbreekt dat pas later gekomen is. En dat is het geval. Pas later is Christus gekomen en toen was er een nieuw verbond, omdat hij de vervulling is van alles wat dat oude verbond bevat. Daarom mag je ook nooit minachten doen over dat oude verbond en dat terzijde schuiven als iets dat niet zo erg belangrijk is, zoals heel veel christenen denken die alleen zich met het Nieuwe Testament bezighouden. En het oude eigenlijk helemaal niet zo interessant vinden. Dat is helemaal een verkeerde gedachte. Het Nieuwe Testament betekent nieuwe verbond. 2 Korinthe 3. Maar het Nieuwe Testament is de vervulling van iets anders. En als je dat andere er niet bij haalt, dan heb je een incomplete Bijbel. Het is de vervulling van iets waarvan je terdege kennis moet nemen. Dat is dat oude verbond. Mozes en Jezus. Oude verbond, nieuw verbond. En toch, als we nou overgaan naar punt 4, en toch moeten we even kijken naar die merkwaardige passage in 2 Korinthe 3. Ik nodig u uit om dat eens een goed na te lezen, dat hoofdstuk. Dat is heel belangrijk. Het is ook bepaald niet eenvoudig. Als je Grieks wil leren, moet je niet aan de 2 Korinthebrief beginnen. Dat is de moeilijkste van allemaal. Kun je beter met Johannes Evangelie beginnen. Niet omdat de inhoud makkelijker zou zijn, maar het Grieks is zoveel makkelijker. Maar de 2 Korinthebrief is echt een mindbreaker. En die inhoud van hoofdstuk 3, daar zegt Paulus dat die bediening van Mozes een bediening van de dood was en van veroordeling of van verdoemenis, zegt de Oude Statenvertaling. En de bediening van Christus wordt daar omschreven als een bediening der gerechtigheid, bediening van de rechtvaardigmaking en een bediening van de Heilige Geest. Nou, als je dat leest, dan zegt u, zie je nog wel dat er een geweldig contrast is tussen die twee. Dat oude verbond is een verbond des doods en het is een verbond der veroordeling. Ja, maar dan moet je wel goed lezen. Dan moet je wel goed lezen. Het is tot op de dag van vandaag een bediening des doods voor elk mens, Jood, heiden of zogenaamde christen, die denkt dat hij op eigen houtje, in eigen kracht, door het volbrengen van werken der wet, de zaligheid verdienen kan. Voor die mensen is het een bediening des doods. En als Paulus dat schrijft, dan denkt hij aan de kringen waarin hij zelf is grootgebracht, die van de fariseeën. Niet dat ze allemaal zo waren, daar waren natuurlijk ook goede fariseeën onder. Maar er waren er toch ook heel veel die, zoals ik vrees, net zo zijn als heel veel christenen vandaag. En zoals ik vrees ook heel veel joden van vandaag, die werkelijk denken als een mens goed leeft. En dat betekent dus in feite, als hij zich houdt aan de geboden van de Heere God, dan komt het wel goed met hem. Zonder te spreken over de noodzaak van bekering en wedergeboorte en geloof en innerlijke vernieuwing, rechtvaardigmaking. Denk aan de bediening van de geest, waar Paulus het over heeft, in contrast met die andere bediening. Een bediening van de geest die werkt in de levens en in de harten van mensen. Ja, als je het zo bekijkt, is het oude verbond inderdaad een verbond dat leidt tot de dood en veroordeling voor alle die in wezen dat oude verbond niet begrijpen. Want ook in het oude verbond, ik zei het daarnet al, is alles uiteindelijk gefundeerd op de genade van God, want anders zou er niets van enige mens in het Oude Testament terechtkomen. Of je nou Abraham, Isaac en Jacob neemt, of David en Salomo, of Mozes zelf en Aaron, enzovoort, enzovoort. Ze zijn allemaal behouden uit genade. Er is geen andere manier. Ze zijn gerechtvaardigd door het geloof. Dat wordt al van Abraham gezegd. En dat geldt voor elk mens. Door in geloof je toe te vertrouwen aan God en zijn genade. En wij zeggen, een Nieuw Testament is bij op basis van het volbrachte werk van Christus. Alleen zo kun je behouden worden. Dus het oude verbond, als het niet goed verstaan wordt, als het door zondige mensen die een hoge dunk van zichzelf hebben en eigenlijk niet willen leven uit die genade, of denken die genade niet nodig te hebben, ja, dan wordt het een bediening van de dood. En ja, daar is Mozes dan het voorbeeld van. Daar is hij dan kampioen van. Wordt, zo kun je dat denken. Want die fariseeën, net als alle fariseeën die je vandaag hebt, zowel onder joden als christenen, die denken allemaal dat zij pas Mozes recht laten wedervaren. Mozes gaf hun de 10 geboden. En zij zijn degene die elke zondag als de kerk, in de kerk de 10 geboden worden voorgelezen, zichzelf op de borst kloppen en kunnen zeggen, ik heb weer de hele week niemand gedood. Ik heb de hele week weer geen overspel gepleegd. Ik heb niet gestolen. Ik heb geen onwaarheid gesproken. Het gaat wel goed met mij. En zo werkt dat niet. Dat is wat 2 Korinthe 3 duidelijk maakt. Dus in die zin is er een gigantisch contrast tussen de bediening van Mozes en de bediening van Christus. Naast al het positieve dat het oude verbond inhoudt, als je het maar goed bekijkt vanuit Gods ogen, vanuit Gods gezichtspunt, is er ook die negatieve kant. Dat blijkt wel uit de miljoenen Joden en christenen net zo goed, en moslims en eigenlijk alle grote godsdiensten van deze wereld, die ons allemaal aansmeren een bepaalde manier om het heil te bereiken, in welke vorm dat heil ook wordt voorgesteld, dat heil te bereiken in eigen kracht door je eigen prestaties. Ik ga naar een heel ander verschil. Er zijn zoveel aspecten te noemen. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Ik wil toch nog één ding vertellen over die bediening van de dood. Je ziet dat zelfs, want dat zou ik toch jammer zijn als ik dat vergat. Je ziet dat zelfs in de manier waarop het bloed een rol speelt in die twee verbonden. In het oude verbond en het nieuwe verbond. Natuurlijk, in het Oude Verbond zijn al die offers die gebracht werden een heenwijzing naar het ware offer van Christus. En al het bloed dat vloeide is een heenwijzing naar het bloed van Christus. En toch, als je Exodus 24 leest, over het verbondsboek dat Mozes daar geschreven heeft, dan staat er dat hij bloed neemt en dat sprengt op het volk. Het wordt wel op een verschillende manieren uitgelegd, maar ik krijg de indruk dat dat vooral ook een negatieve betekenis had. Dit is het verbondsboek, zegt hij. Hierin staat hoe God wil dat jullie leven. En dan sprenkelt hij dat bloed op hen en hij zegt tegen hen, als jullie je niet houden aan wat in dit boek geschreven staat, dan zal het zo met jullie gaan als het met deze offerdieren is vergaan. Dan zal jullie bloed van jullie geëist worden. Ik weet het, je kunt het ook anders lezen, zo wordt het ook vaak uitgelegd. Maar ik denk dat het daar ook een heel negatieve klank heeft, een dreigende klank. En er is een merkwaardig voorval in het leven van Mozes dat lijkt te bevestigen. Je weet het, als Mozes zijn roeping heeft ontvangen in Exodus 3, dan keert hij met zijn vrouw Zipporah en hun twee zoontjes terug naar het land waar de Israëlieten woonden, het land Goshen in Egypte. En onderweg, staat er heel merkwaardig in Exodus 4, zocht de Heere Mozes te doden. Hoe dat in zijn werk gegaan is, misschien werd hij plotseling door een dodelijke ziekte overvallen. En zijn vrouw realiseert zich meteen dat ze ernstig in gebreken zijn gebleven. Ze hebben hun jongste zoon niet besneden. Hoe kun je nou naar het volk gaan en het voorbeeld voor het volk zijn, terwijl je zelf niet aan de wetten van God gehouden heeft? En dan besnijdt zij haar zoon en dan met de voorhuid raakt zij de voeten van haar man aan. En dan zegt ze, jij bent voor mij een bloedbruidegom. Dat is geen positieve omschrijving. Ik zou graag de Heer Jezus onze bloedbruidegom willen noemen, maar dat is een hele positieve omschrijving. Hij is onze bruidegom geworden, de bruidegom van zijn kerk, doordat hij zijn eigen bloed heeft gegeven. Maar Zipporah zegt, Mozes, door jouw nalatigheid breng jij ons bloed over ons. God probeert jou en ons allemaal te doden door jouw fouten die je gemaakt hebt. Dat is de bloedbruidegom die Mozes is. Dat is een dreigende omschrijving die dood en verderf met zich mee lijkt te gaan brengen. En bij de Heer Jezus is het nou juist de prachtigste omschrijving die je kunt voorstellen. Een bruidegom die zijn bruid zo lief heeft gehad, dat hij bereid was zijn leven voor haar te geven, zijn bloed voor haar te geven. En die dat ook inderdaad gedaan heeft. Man, hebt uw vrouw lief, zegt Efeze 5, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven tot in de dood. Heel bijzonder. En dat brengt me tot het vijfde punt. Dat lijkt weer heel wat anders, maar het is ook een heel treffend verschil. Dan moeten we naar Johannes 6. Ik kan al die gedeelten niet gaan voorlezen, daarvoor hebben we de tijd niet. Maar in Johannes 6 spreekt de Heer Jezus over zichzelf als het brood des levens. Het brood van het leven. Het brood dat leven brengt. Maar hij maakt een parallel met wat er gebeurde in de woestijn toen Israël uitgetrokken was uit het land Egypte. En dan ontvangen ze daar, ze klagen dan weer, dat gebeurde elke keer weer opnieuw. Ze klagen daarover dat ze niets te eten hebben en ontvangen ze het manna. In Exodus 16 lees je dat al vrij kort, na de doortocht door de Schelfzee, wordt daar gesproken over het manna. En de Heer Jezus legt dat uit in Johannes 6. Hij zegt, kijk, wat Mozes doet, Mozes geeft hun het brood ten leven. Want als je geen eten hebt, dan sterf je op de lange duur of de korte duur. Het brood is om een mens in leven te houden. Dan gaat het over het aardse stoffelijke leven. En wat stelt hij dan tegenover? Daartegenover stelt hij dan zichzelf. Hij zegt, de Vader uit de hemel geeft jullie ook het brood des levens. En dat is hij zelf. Ik ben het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat manna wordt ook omschreven als brood des levens. In de psalmen wordt het ook engelenbrood genoemd. Het daalt als het ware neer uit de hemel, uit de engelenwereld. En de Heer Jezus zegt, zo ben ik ook het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Maar er zijn twee grote verschillen met Mozes. Het ene verschil is, Mozes bracht brood uit de hemel op Gods aanwijzing. Dat alleen maar voor het aardse stoffelijke leven toereikend was. De Heer Jezus brengt leven dat, zoals hij daar beschrijft in dat hoofdstuk 6 van Johannes, het eeuwige leven inhoudt. Het eeuwige leven, het leven van alle eeuwigheid bij de Vader. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt, Johannes 17. Het ware leven, niet het aardse stoffelijke leven, maar het leven dat een mens tot in eeuwigheid brengt in de tegenwoordigheid van God. Dat is het ene grote verschil. En het andere grote verschil is, Mozes geeft als het ware, dat is al iets heel geweldigs dat het zo beschreven wordt, Mozes gaf namens de Heere God dat mannen uit de hemel. Maar bij de Heer Jezus is het zo, hij geeft niet dat mannen uit de hemel, hij is het zelf. Hij is dat brood des levens dat het waarachtige leven aan mensen brengt. En ook daarin hebben we te maken met een heel bijzonder contrast. Mozes gaf de middelen om mensen in leven te houden. Jezus is het leven zelf. We komen tot punt 6. We lezen in Hebreeën 3. Mozes was knecht of dienaar in het huis van God. Jezus is zoon over Gods huis. Nou gaan die verschillen al dieper, want in feite gaat het ook over een verschillend huis. Ook al worden beide huizen het huis van God genoemd. Bij Mozes is het huis van God dat we kennen als de tabernakel. Huis van God, want God zelf kwam daarin wonen. De Shechina daalt op die tabernakel neer in Exodus 40. En sindsdien woonde de Heere God, voor zover God bij mensen kan wonen, de grote machtige God. De hemel ter hemel kan u niet bevatten, zegt Salomo later. Maar God is neerbuigend genoeg om te komen wonen in die tent bij de mensen. God woont te midden van zijn volk. En Mozes' functie daarbij is heel belangrijk. Maar uiteindelijk, zegt de Hebreeënbriefschrijver, toch niet meer dan die van dienaar. Hij is een bediende van dat hele bestel. Maar, zegt Hebreeën 3, in de eerste plaats gaat het daar bij dat huis van God om iets veel groters. Waar die tabernakel weliswaar een type van was, een voorafschaduwing. Maar dat gezelschap, dat wordt in Hebreeën 3 beschreven als degene die van Christus zijn. Het huis van God. Wij zijn dat huis van God. Wij zijn die gemeenschap van mensen waarin God is komen wonen. In het Nieuwe Testament, het is binnenkort Pinksteren, is dat heel in het bijzonder natuurlijk wat er gebeurt op de Pinksterdag. De Heilige Geest daalt daar neer, niet alleen maar om mensen tot wedergeboorte te brengen. Dat deed hij in het Oude Testament ook al. Dat was niks nieuws. Nee, de Heilige Geest daalt neer in persoon om in de gemeente die daar haar geboortedag viert, die Nieuw-Testamentische gemeente van Handelingen 2, om in die gemeente te komen wonen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, zegt 1 Korinthe 3, en dat Gods geest in u woont. Dus in Hebreeën 3 gaat het in de eerste plaats al over een veel groter huis van God. Niet een aardse tent, die was er wel een voorafschaduwing van, maar ook niet meer dan dat. Nee, het gaat hier over het huis dat wij zelf samen vormen. Wiens huis wij zijn, zegt de Hebreeënbriefschrijver. De gemeente van God is het gezelschap waarin God, de Heilige Geest, woont. En de Heer Jezus is daarbij niet een bedienaar. Zelfs in het katholieke denken is de paus uiteindelijk maar een bedienaar. Hij noemt zich ook servus servorum, bediende onder de bedienden, dienaar onder de dienaren. En dat is heel goed en dat is heel begrijpelijk. En zo is het met Mozes ook. Mozes zou ook nooit wat anders genoemd willen worden. En Joden zouden hem ook uiteindelijk als niet wat anders beschouwen dan dat. Een dienaar, de hoogste van alle dienaren, maar een dienaar van God. En natuurlijk was de Heer Jezus dat in zekere zin ook. Hij komt ook op aarde als een dienstknecht van God, want hij is God en mens in één persoon. En als we naar hem kijken als mens, dan kun je hem ook omschrijven als een dienaar. Dan heb je weer een overeenkomst met Mozes. En tegelijkertijd is er het geweldige verschil. Want hij is ook God. Hij is ook God de Zoon, mens geworden op deze wereld. En zo zegt Hebreeën 3, hij is zoon over dat huis. Hij heeft een heel andere betrekking tot het huis van God in het Nieuwe Testament. Hij is niet een bedienaar van dat hele nieuwe bestel. Hij is zoon, de zoon van God over dat nieuwe bestel. Het zijn de kinderen van God die dat nieuwe huis uitmaken. Het zijn degenen die de zoon van de Vader als hun leven ontvangen hebben, die samen dat nieuwe huis van God vormen. En als ik nog één keer terugdenk aan wat we in het begin besproken hebben, dan ziet u steeds weer opnieuw wat het geheimenis is. Zolang een Israëliet in Jezus niet meer kan zien dan misschien een bijzondere rabbi, misschien vindt hij hem helemaal geen bijzondere rabbi, maar het hoogste compliment is toch dat hij in zekere zin een dienstknecht van God was. Zoals Jacob Emden dat al gezegd heeft, en Maimonides nog veel eerder, Maimonides, veel eerder, namelijk dat Jezus door God gebruikt is om de naam van de God van Israël bij alle volkeren bekend te maken. Nou, tot hogere complimenten van de kant van de rabbijnen kun je niet komen. En ik vind het toch eigenlijk heel mooi dat ze dat zo gezegd hebben, maar tegelijkertijd voelt het heel vervelend aan. Omdat Jezus tegelijkertijd zoveel meer is dan dat. En dat zou je aan onze Joodse vrienden zo graag willen duidelijk maken. Maar ja, dat kan uiteindelijk ook alleen maar de geest van God. En altijd komt het hierop neer, Jezus is God de Zoon. Jezus is degene die uit de hemel is neergedaald. Hij is de Zoon van God. Hij is zelf het brood van het leven. Hij is het leven. Hij geeft het leven. En daarom is dat huis van God nu het gezelschap van die mensen die Christus zelf, de Zoon van God, als hun leven hebben ontvangen. Christus die ons leven is, zegt Paulus bijvoorbeeld in Kolossen 3. En dat is steeds het heikele punt. Op het moment dat een Jood dat gaat zien, en die zijn er gelukkig heel wat geweest die dat gezien hebben, en nog, misschien wel elke dag, als ze dat gaan zien in een flits, hoeveel groter Jezus is doordat hij de Zoon van God is, dan verandert alles in één keer. Nou, dat brengt me dan tenslotte, even kijken of ik niets heb overgeslagen, bij het zevende punt. De vorige keer heb ik twee bergen met elkaar vergeleken. Toen hadden we het over de overeenkomsten. Mozes' naam is verbonden met de berg Sinaï. En Jezus heeft als het ware zijn eigen grondwet uitgebracht. En wel op de berg van de zaligsprekingen, zoals we die wel noemen. Je zou kunnen zeggen de berg van de bergreden. Zoals Mozes vanaf de berg de woorden Gods heeft overgebracht, zo doet de Heer Jezus dat ook op een berg, de bergreden. Dat hoorde bij de overeenkomsten. Maar je zou ook twee andere bergen met elkaar kunnen vergelijken. En dat is de Sinaï en de Sion. De berg Sion in Jeruzalem. Paulus doet dat in de Galatenbrief. Dat is heel belangrijk, hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 4 stelt hij die twee tegenover elkaar. En het gebeurt ook in Hebreeën 12, de berg Sion. Dan moet je niet per se aan die letterlijke berg denken. De berg Sion staat daar eigenlijk voor het hele bestel van genade, zoals dat met Christus' komst in deze wereld is binnengekomen. Met alle heerlijke dingen die daar worden opgesomd. Mozes is voor altijd verbonden met de Sinaï. Jezus is voor altijd verbonden met de berg Sion. Wij zijn genaderd, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, tot de berg Sion. Dat is de berg van al Gods beloften die in Christus vervuld zijn. Dat is de berg die spreekt van God zelf, van de hemelse heerlijkheid, van de massa engelen, van de gemeente van God die Christus gesticht heeft. Dat wordt er allemaal prachtig opgesomd. En uiteindelijk wordt daar genoemd het middel waardoor dat alles mogelijk is geworden, het bloed van Christus. Twee bergen, Sinaï en Sion. Twee Joodse bergen. Nou, eigenlijk is Sion zelfs nog meer Joods dan Sinaï, want dat ligt in de woestijn. Maar bij Sion zijn we toch aangekomen bij Jeruzalem zelf. Heel bijzonder. Nou, ja, misschien zegt u, ik weet nog wel een achtste en ik weet nog wel een negende contrast, maar u weet het, ik ben nou eenmaal dol op dat getal 7. Dus ik heb u vanavond willen dienen met 7 verschillen tussen Mozes en Jezus. Die samengevat worden in deze ene zin. Mozes mag een groot man Gods zijn. Dat is Jezus ook. Maar Jezus is ook de Zoon van God. God de Zoon. Mens geworden in de volheid van de tijd. En alle andere dingen die we genoemd hebben, zijn uiteindelijk daaruit voortgevloeid. Nou, dat was het wat ik te vertellen heb. En ik ben benieuwd naar de vragen die u straks naar aanleiding hiervan hebt te zeggen. Als het goed is, ben ik in beeld. En als het niet goed is, dan ga toch maar beginnen. Ik heb een paar vragen van u gekregen. Ik begin maar met de makkelijkste. Later in het verhaal komen Mozes, zijn schoonvader en Zippora en zijn 2 zoontjes naar Israël toe. Dan zijn ze al bij de berg Sinaï aangekomen. Niet in Gozen, zoals de vraagsteller zegt, maar dat is een kleinigheid. Hoe kan dat nou? Is Zippora dan niet met hem teruggegaan naar het land Egypte? Dus dat is dan wel naar Gozen. Toen Mozes naar Egypte ging, dat is een hele goede vraag, goed opgemerkt. En inderdaad, de uitleggers vonden stellen dat Zippora door dat gebeuren, dat beschreven wordt in Exodus 4, zo geschokt was, dat zij met de jongetjes is teruggegaan naar het land Midian, waar haar vader de priester over was. Misschien was dat ook wel Gods bedoeling. En heeft het uiteindelijk toch Mozes en Aaron moeten draaien. Die 2 moesten uiteindelijk die taak verrichten. En Zippora, was goed dat ze daar bij haar vader was. Als Israël uitgeleid is en aangekomen is bij de berg Sinaï, dan lezen we in Exodus 18 dat Jethro, ook wel Reuel genoemd, met zijn dochter en zijn 2 kleinzoontjes, de zonen van Mozes, daar op bezoek komt. Interessant verhaal trouwens in die zin ook, dat je je moet afvragen in welke zin was hij nou priester over Midian? Wat heeft hij nou al geweten van de Heere God zoals Mozes hem kende en zoals de aartsvaders hem gekend hadden? Was hij een priester van Yahweh, van de Heere God? Was hij iemand die de God kende, zoals dat van Melchizedek ook geschreven stond, terwijl die toch ook niet direct in verbinding stond met de aartsvaders? Dus het was inderdaad mogelijk dat er, hoewel daar, je vindt daar de naam Yahweh niet, de naam van de 4 letters van de Hebreeuwse naam. Je vindt daar de naam God de Allerhoogste, maar toch, het was dezelfde als de God die Israël diende. Dat is niet zo erg duidelijk, maar we weten wel dat Jethro in elk geval in de loop van Exodus 18 er blijk van geeft dat hij wel degelijk de ware God van Israël kent, of dat nou was van voor die tijd, of dat hij dat pas door Mozes zo heeft leren zien, dat is niet zo duidelijk. Maar in elk geval, hij heeft het gezien en dat is heel bijzonder. Hij is zelfs als schoonvader Mozes tot zegen, want die arme man werd afgepeigerd door al die mensen die zijn raad kwamen vragen. En op advies van zijn schoonvader stelt hij dan die 70 oudsten aan, die dat werk moeten overnemen, of het grootste deel moeten invullen. Nou, dat was de makkelijke vraag. In welke brieven, in feite is die ook niet zo moeilijk, het is een kwestie van zoeken. In welke brieven wordt er ook alweer gezegd dat Jezus God is? Laat ik aan de ene kant zeggen dat ik altijd een beetje benauwd ben voor mensen die een tekst willen hebben voor iets en dan gaan ze het pas geloven. Ik had pas ergens een lezing over het huwelijk en over seksualiteit. En er waren er ook verschillende jonge mensen die vroegen, waar staat in de Bijbel dat je geen seks voor het huwelijk mag hebben? Ja, als je zo begint met losse Bijbelteksten die dat aangeven, dan kun je zeggen, nee, dat staat nergens. Er staat ook nergens in de Bijbel dat je niet mag roken of weet ik wat voor dingen doen. Maar je moet kijken naar de geest van de schrift. Hoe de schrift spreekt over het huwelijk enzovoort, hoef ik er nou niet verder uit te werken. Dus het gaat niet alleen maar om losse teksten. Zo heb je ook mensen die inderdaad zeggen, er wordt nergens rechtstreeks gezegd dat de Heer Jezus God is. Nou, dat is gewoon niet waar. Maar al zouden die teksten die ik ga noemen niet in de Bijbel hebben gestaan, dan zou ik denk ik nog geloven dat Jezus God is. Omdat dat de doorgaande lijn is. Zeker van de geschriften van de apostel Johannes, maar wel degelijk ook bij Paulus. Ik citeerde al Johannes 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Daar kun je al een hele lezing over houden. De logos die bij God was, dus onderscheiden wordt van God en tegelijkertijd zelf God is. Door de leer van de drie eenheid kun je dat heel gemakkelijk direct uitleggen. De drie ene God was daar en Christus is als de logos de ware representant van die God. En dat kan hij volmaakt zijn doordat hij zelf God is en wel God de Zoon. Je vindt iets dergelijks in Kolosse 1, waar de Heer Jezus degene is in wie de volheid van de Godheid zich heeft geopenbaard. En in hem woont de volheid van de Godheid ook, zegt Kolosse 2. En hij kan dat volmaakt, omdat hij zelf God is. Je vindt dat in het Johannesevangelie meermalen zo terug. En misschien de duidelijkste uitspraak vind je uiteindelijk in Johannes 5, vers 20. Maar eigenlijk zie je dat in de hele eerste brief van Johannes. Hoe Johannes, als het over hij gaat, constant die twee lijkt te verwarren. Dat is maar schijn, want in feite doet hij dat opzettelijk door de leiding van de Heilige Geest. Hij is God, maar hij is ook degene die door God gezonden wordt. En dan staat er tenslotte dat de evangelie gaat over, over God. En dan staat erachter, Christus die God geopenbaard heeft, is zelf de enige waarachtige God en het eeuwige leven. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden van Johannes. Bij Paulus vind je het heel duidelijk in de brief aan Titus in hoofdstuk 2, waar hij spreekt over de Heer Jezus als de grote God en Heiland Jezus Christus, die zich voor ons heeft overgegeven. Bij Petrus vind je de uitdrukking bijna net zo terug. Daar zou je eventueel nog kunnen vertalen, onze grote God en onze Heiland Jezus Christus, maar in Titus 2 is dat een onzinnige vertaling. Daar gaat het heel duidelijk over Christus zelf. Net zoals Paulus zegt in Romeinen 9 over als hij daar de zegeningen van Israël opsomt, dan komt hij tenslotte tot de Messias en hij zegt, Christus, de Messias, hij is de waarachtige God. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid, zo staat het daar. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Even dit terzijde. Als de Jehovah's getuigen aan de deur kwamen vroeger en ze logenden dat Jezus God was, dan had je goede christenen die aan de deur onmiddellijk antwoorden met teksten die ik net genoemd had. En die zeiden, kijk maar, daar staat het heel duidelijk. Dus tenslotte begrepen de Jehovah's getuigen dat ze met hun eigen Bijbelvertaling moesten komen, de Nieuwe Wereldvertaling, waarin ze al die teksten die ik net noemde stelselmatig hebben weggewerkt. Er zijn er nog wel meer. En dus zij zeggen, ja, maar dat is allemaal fout vertaald. Het moet zo vertaald worden zoals wij dat nu hebben. En dan komen ze daarmee aanzetten. Dat is een enorme vorm van vervalsing. En de meeste mensen aan de deur, die kunnen dat niet direct beantwoorden natuurlijk. Die hebben hoogstens hun eigen Bijbels die er tegenover staan. En laten ze daar maar goed aan vasthouden, want zo staat het ook correct vertaald. Jezus is God en dan heel specifiek God de Zoon. Hij is, zoals de kerk dat van huis uit noemde, al staat het woord tweede zo niet in de Bijbel, hij is de tweede persoon van de Godheid. Ik noem mijzelf graag een Niceaans christen, want ik hou er niet van om nader ingedeeld te worden, katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch. Hoe ouder ik word, hoe minder zin ik heb om ergens ingedeeld te worden. Maar Niceaans vind ik wel mooi, dat gaat terug op de geloofsbelijdenis van Nicea. En dat is iets wat door bijna alle christenen wereldwijd gedeeld wordt. Er zijn een paar uitzonderingen, maar bijna allemaal, voor zover ze überhaupt over deze dingen nadenken, die kun je aanspreken op Nicea. Maar zelfs bij Nicea zie je dat Christus toch enigszins tekort wordt gedaan, doordat gezegd wordt dat God de Vader de Almachtige is. Alsof de Zoon niet almachtig is en de Geest niet. God is almachtig, de drie ene God. En ook dat God de Vader de Schepper is. Terwijl het Nieuwe Testament duidelijk zegt dat alle dingen geschapen zijn inderdaad vanuit de Vader, maar door de Zoon. Door middel van de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Dus zelfs daar ben ik weer niet helemaal tevreden. Zo'n eigenwijze protestantse theoloog die zelfs aanmerkingen heeft op Nicea. Maar alles wat tekort doet aan de heerlijkheid en de grootsheid van Christus, ja, daar moet ik tegen protesteren. Dus daarom vind ik de vraag belangrijk en ik ben blij dat ik... ik heb vast nog een paar teksten vergeten die ik had kunnen noemen. Maar ik ben blij dat ik toch een aantal heb kunnen noemen om duidelijk aan te geven... dit is wat de schrift erover zegt. En dan nog, het gaat niet om losse bijbelteksten. Het gaat altijd om de geest van de schrift. Hoe spreekt de schrift in doorgaande zin en niet alleen maar op losse plaatsen... die je dan ook nog wel, zoals die overgetuigen doen, nog kunt wegredeneren ook. Maar goed, dat even terzijde. De derde vraag. Het moet wel een verschrikkelijk helder betoog zijn geweest of een verschrikkelijk onhelder betoog... Want ik heb vanavond maar 3 vragen ontvangen. En die derde vraag is ook een beetje ingewikkeld. Ik hoop dat ik hem goed gesnapt heb. Het gaat ongeveer als volgt. Mag ik blijven geloven, zegt de vraagsteller. Dus het gaat over iets wat de vraagsteller tot op vandaag geloofd heeft. En zich nu afvraagt of hij dat mag blijven geloven. Mag ik blijven geloven dat Gods trouw aan Israël eeuwig is... en Gods genade voor ons heidenen slechts zo lang deze genadetijd duurt... Nou, zo zou ik het nooit geformuleerd hebben. Dus dit wordt een zware avond voor u. U hebt altijd het zo geloofd. En nu ga ik toch een wenkbrauwen fronsen. Ik zou liever zeggen, Gods trouw duurt voor eeuwig. En Gods genade duurt ook eeuwig. En zolang deze huidige wereld bestaat... en in zekere zin, als u gelooft in een Messiaans Rijk dat na de wederkomst aanbreekt, maar voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar kunnen we ook nog weer van mening over verschillen, dan gaat het toch nog steeds over deze wereld. Zolang deze wereld doorgaat, is Gods trouw eeuwig. Zijn goedertierenheid is eeuwig. Dat vind je helemaal een heleboel keren in de psalmen. Gods goedertierenheid is eeuwig. En dat woord goedertierenheid, dat is het woord gesed. Dat je ook zou kunnen weergeven Gods trouw. Het is Gods loyaliteit aan zijn verbond. Aan zijn belofte. God blijft voor altijd trouw aan zijn beloften. Jegens zijn volk. Maar God blijft ook altijd genadig. Zolang deze wereld doorgaat. Ik geloof dat er ook in het Messiaanse Rijk nog weer mensen die dan geboren zullen worden. Tot bekering zullen komen. En dan is dat ook weer de genade van God waardoor mensen tot geloof komen. En ik zou zelfs willen zeggen, in zekere zin leven wij voor alle eeuwen uit Gods genade. Want Gods genade is niet alleen maar genade jegens arme zondaren. Genade is een veel wijder begrip. Vervang het maar eens door het woord gunst of goedgunstigheid. Zelfs Adam voor de zondeval leefde uit de genade van God... Zijn loutere bestaan had hij aan de genade van God te danken. Er was geen enkele verdienste van zijn kant voor. We hebben altijd de gunst van God nodig. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... tot in alle eeuwigheid duurt Gods genade, Gods loyaliteit, zijn goedertierenheid, zijn trouw. Want God blijft altijd zichzelf. En ook in de eeuwigheid, als we volmaakt zullen zijn, als we bij God zullen zijn, dan nog... geloof ik te mogen zeggen dat we te allen tijden leven vanuit de genade, vanuit de goedheid, vanuit de loyaliteit van God. Nou, als u nou tegenover mij zat, dan zou u kunnen zeggen, ja, maar zo bedoel ik het niet precies, maar ja, dat is de moeilijkheid van zo'n vraag stellen via de chatbox. Maar ik hoop dat ik toch enigszins tegemoet gekomen bent aan wat u bedoelde. Ik kijk nog even naar onze onvolprezen Johanna... die intussen nog 4 vragen opgeschreven heeft. Nee, helaas niet, helaas niet. Nou, dan is deze avond wat vroeger dan anders afgelopen. En ik stel voor dat we deze avond afsluiten met gebed. Ja, Heere God, u bent een goede God. U bent niet goed in de... moderne zin van zoetsappig, van goedig. U bent ook een God die de zonde haat. En die uiteindelijk de goddeloze verwerpen moet. Die blijft volharden in zijn zondigheid. Maar tegelijkertijd bent u een God vol van genade. We lezen het wel een keer of 6 in het Oude Testament. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig. En groot van goedertierenheid. Nu, zo was het vanaf het begin, zo zal het zijn tot in eeuwigheid. Wij mensen leven uit uw genade, uit uw godsgunstigheid. Er zal nooit een ogenblik aanbreken dat wij uw genade niet meer nodig zullen hebben. Dat we nou wel op eigen benen kunnen staan. Dat we het nu wel zelf af kunnen. Juist als we bij u zullen zijn, zullen we leven uit de genade. Zoals Calvijn het op zijn sterfbed zei, toen men vroeg wat hij nog nodig had. De alles overtreffende genade van God, tot op het allerlaatste. Maar ook na dat allerlaatste, ook tot in eeuwigheid. Heere God, we loven en prijzen u. Omdat u de God bent van de barmhartigheid en de genade en de liefde en de goedheid. Het geduld. Straks als er geen zonde meer zal zijn, dan hebben we minder barmhartigheid nodig. Dat veronderstelt toch altijd ellende. Minder geduld, want we zullen dan niet meer uw geduld op de proef stellen. Maar de genade en de liefde, die blijven tot altijd, tot in eeuwigheid. Voor welk mens het ook mogen zijn, die dan nog mag vallen onder die genade. Dank u wel voor die heerlijke zekerheid. Daarom mogen we ook weten dat u uw belofte aan Israël gaat vervullen. Want wat u beloofd hebt, dat doet u. En dat is niet een ander Israël dan het toen was. Of een fractie van het volk van toen en een heleboel heidenen erbij. Nee, dat is dat alleroude Israël. Dat ooit in het land gewoond heeft. En dat u gaat terugbrengen, dat u bezig bent terug te brengen in dat land. En aan dat volk in dat land gaat u genade betonen. En liefde en barmhartigheid en goedheid, goedgunstigheid. Wat een heerlijke zegen. Maar ook wij, sprekers, luisteraars, ook wij mogen weten dat door uw goedheid we mogen leven uit diezelfde genade, uit diezelfde barmhartigheid, uit diezelfde vrede. Heer, geef dat we dat nooit vergeten. Maar we bidden ook dat velen in Israël dat mogen leren verstaan door de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Mogen leren vertrouwen op de God van Israël. Mogen leren vertrouwen op zijn belofte. Bewaard ervoor mogen blijven dat ze zouden denken dat ze door eigen kracht dat land in stand kunnen houden. U hebt ze daar gebracht. U alleen door uw genade kunt ze daar ook bewaren. Voor alle machten van het kwaad. En we zien die ook vandaag weer alle wegen de kop opsteken. Heere, bescherm uw volk. Maar open ook de harten van het volk, opdat het oog mag krijgen voor uw genade en goedheid. En we bidden dat ook voor elk mens in ons land. We bidden dat voor de mensen in Oekraïne, daar wonen Joden en Christenen, die hun hoop op u gesteld hebben. Heere, God, maak toch een einde aan die vreselijke oorlog. We smeken het u. We bevelen ons bij u aan, met Israël, met al de uwen, wereldwijd, die u mogen kennen door de Heer Jezus. We loven en prijzen u om wie u bent en om wat u geeft. En vertrouwen ons ook verder aan u toe, aan uw wonderbare genade. Amen. Amen.